Goed, agendapunt 5. Volgend jaar bestemmingsplan Asterloverbos fase 3. Ik wou even een korte pauze, want het scherm moet omlaag. Want we gaan dat begeleiden met een presentatie. En de presentatie zal verzorgd worden door Poederooien. De heer Aerts zal dit gaan verzorgen. De wethouder dit nog in te leiden of niet?
Oké. Okay. Ik heb een microfoon van jou aan.
Zitten. Dat komt ook goed.
Ja?
Ja, heel goed. Ja, mijn naam is Harm Aerts, ik ben van Poederooien Tolnaar, stedenbouwkundig adviesbureau. We zijn betrokken door de gemeente voor het uitwerken van het plan Loverbos fase 3. Even kort inhoudsopgave, we kijken even naar de ontwerpopgave, de vraag die bij ons is neergelegd, ook vanuit de gemeente, hoe daar naar gekeken is. Volgens hoe wij dat dan hebben ingevuld vanuit de, ja, wat is dan natuur inclusief en hoe hebben we dat ontworpen om dan vervolgens naar het stedenbouwkundig plan en ook ja, hoe hebben we dat juridisch geregeld in een bestemmingsplan op hoofdlijnen jullie daarin meenemen. Stukken zijn natuurlijk gedeeld, maar ja, ik begrijp dat dat een heel pakket is. Ja, de vraag die bij ons is neergelegd was, kunnen jullie ons helpen met het ontwikkelen van een natuur inclusieve woonwijk? Waarbij de natuur en de biodiversiteit een hele belangrijke rol spelen, met andere woorden, dat ze voorop worden gezet. Dat hebben wij in ieder geval in onze aanbieding vertaald naar dat we eerst een ontwerp maken voor een natuurlijke omgeving met wonen. Dus dat we een ontwerp maken niet alleen voor mensen, maar ook voor de medebewoners die je daar dan een plek moet gaan geven. Uiteindelijk ging het om een woningbouwprogramma van in totaal 250 woningen. Waarbij dan voor fase 1 vanuit de regionale agenda en regionale afstemming de eerste 180 woningen rechtstreeks worden bestemd. Maar wel met een doorkijk van nog eens 70 woningen voor fase 2. Onder andere dan voor innovatieve woonvormen. Het programma dan zien we hier. Fase 1 onderaan. Gaat om een tussenwoning in hoekwoningen. Met een aandeel van koop en sociale huisvesting. En 2-in-1 woningen en een aantal vrijstaande woningen. In totaal heeft dat dan een programma van 180 woningen. Waarbij dan voor fase 2 nieuwe woonvormen in de vorm van een CPO-project een plekje is gereserveerd. Appartementen, zo'n 44 en nog een aantal vrije kavels, 70. Zullen we straks ook zien, dat is via wijzende bevoegdheden opgenomen. Ja, natuurlijk inclusief ontwerpen. Ja, wat is dan een natuur inclusieve woonwijk? Dat is natuurlijk de grote vraag. En hoe ver ga je daarin? We hebben een aantal uitgangspunten daar geformuleerd. Want dat hebben we samen met de gemeente gedaan. Dat hebben we op ecologisch gebied gedaan, verkeerskundig en ook stedenbouwkundig. Met name de andere vorm is, normaal ontwerp je een woonwijk. Komt het ecologisch onderzoek meestal op het moment dat het plan al gemaakt is. En kijken wat het effect is op de ecologie. En hier hebben we het nadrukkelijk omgedraaid. We hebben ook gebruik gemaakt van onze partner Staro uit Gemert en die hebben voor ons het ecologisch onderzoek gedaan. Het ging met name om van voor wie gaan we ontwikkelen. Dat was in ieder geval van belang. Nou, uiteindelijk uit dat onderzoek is ook gekomen dat we vooral voor een basiskwaliteit natuur moeten gaan. Dat is, er zijn geen natuurwaarden op dit moment, in die zin geen hoge waarden en natuurwaarden, anders dan de algemeen voorkomende soorten. En om in stedelijk gebied, ook in een woonwijk, uiteindelijk natuur te realiseren, dan is de basiskwaliteit natuur is dan een behoorlijke opgave om dat voor elkaar te krijgen. En op een goede manier vorm te geven en ook te borgen voor langere tijd. Vervolgens zijn daar een aantal doelsoorten aan gekoppeld en hebben we gekeken van ja, hoe gaan we dat dan ontwikkelen. Dat is vooral gesteld van er moet verblijf worden ontwikkeld, er moet voldoende voedsel zijn en er moet voldoende veiligheid zijn. En vanuit die ontwerpprincipes is er een tabel gemaakt die we aan de rechterkant zien. Die is niet leesbaar, maar daarin zijn eigenlijk de uitgangspunten geformuleerd waar rekening mee is gehouden in het ontwerp. Vervolgens is ook nadrukkelijk gekeken naar het verkeerskundige aspect. Een nieuwe woonwijk, 250 woningen, dat geeft natuurlijk een behoorlijk aantal verkeersbewegingen. Daar is ook gekeken met nadrukkelijk van, ja, als je natuur inclusief, moet je dan uitgaan van de standaard verkeerskundige oplossingen of ga je daar op een andere manier mee om? Nou, het idee is in ieder geval om de fiets en het wandelen meer centraal te zetten in de wijk en het fietsen naar het centrum te bevorderen. Dat betekent ook dat de fietsers in de wijk voorrang krijgen en ook zoveel mogelijk wordt aangesloten op fietsinfrastructuur richting centrum. Voor de hoofdaansluiting is uiteindelijk gekozen om aan twee punten op de Koestraat aan te sluiten. Eén in zuidelijke richting en één steek je eigenlijk de Koestraat over de Dille. Parkeren is dan ook vervolgens zoveel als mogelijk uit de straten, omdat je vooral in de openbare ruimte het natuurinclusieve, dus eigenlijk de natuur voorrang wil geven, waarbij je ook gewoon kan spelen en beleven van de natuurlijke elementen. En daarmee probeer je eigenlijk het parkeren dan ook zoveel mogelijk uit het hoofdbeeld, in het hoofdbeeld te beperken. Nou, vanuit de ecologische aspecten en het ecologisch onderzoek en ook de indeling in het veld zijn we tot een drietal biotopen gekomen. We zien het aan de N279 en hier is de Koestraat. Er zijn hier al een aantal boselementen gelegen. Natuurecologisch onderzoek is ook gebleken dat vanuit de doorgang aan Vordeldonk, dat daar een ecologische verbinding al, tenminste een migratieroute is voor zoogdieren. Die maken gebruik om van het ene naar het andere gebied te komen en hier een doorsteek te hebben. Dat hebben we met een bosrijk gebied, gaan we dat daarmee versterken. En verder invullingen geven om daar die migratieroute ook een veilig heenkomen voor die diersoorten te realiseren. Zodat ze zich daar ook veilig voelen en ook voedsel kunnen vinden. En daarmee versterk je ook die migratieroute. Daarnaast is er vanuit de watergang die hier ligt, de Bekerloop. Hier worden al maatregelen vanuit het waterschap geregeld vanuit een ander project. Maar ook hier in het veld zie je hier de oude loop van de Bekerloop, die loopt hier dwars door het gebied heen. En de aanleiding is van, en zeker ook met duurzaam ontwikkelen en klimaatadaptief, moet je ook natuurlijk met hemelwater gaan kijken. Er is er met name voor gekozen om dan met name aan de zuidzijde het waterrijk te maken. En ook te gaan kijken om daar met name de wateroplossingen voor hemelwater en dergelijke te realiseren voor de nieuwe woonwijk. En dat betekent dat er automatisch een gebied ontstaat als overgang tussen bos en waterrijk, een kruidenrijk gebied, als derde biotoop. Nou, dat vat zich dan uiteindelijk samen in stedenbouwkundig ontwerp voor die natuurinclusieve elementen. Het behoud van de bestaande bossages hier aanwezig. Versterken aan die N297-zijde tot een meer een bosachtig gebied. Waarbij dan voor de hemelwater hier wordt gekozen voor een aantal strengen en met name voor een wadi-achtige structuur. Om uiteindelijk bij hevige regenval ook daar het water naartoe te geleiden en het in het gebied wat langer vast te houden. Dan ontstaat een driedeling van drie biotopen die voor veiligheid, voedsel en leefgebied uiteindelijk hier dan met een aantal strengen wordt verbonden. Met name op de knooppunten ontstaan dan hele mooie mogelijkheden en kansen voor biodiversiteit. En uiteindelijk levert dat dan een patroon op waarbinnen woonvlekken ontstaan waarbinnen de woningen en de infrastructuur geregeld kan worden. Waarbij met name de infrastructuur intern, het wandelen en het fietsen voorop staat binnen die woonwijk. Nou, dat geeft dan vervolgens een beeld zoals hier het uitziet. Waarbij de witte vlekken uiteindelijk de gebieden zijn waar woningen kunnen worden gerealiseerd. En dan zie je dus dat uiteindelijk aan de zijde van de N279 meer een bosrijk gebied ontstaat met woningen die daar ook meer tussen bomen gepositioneerd zijn. Een kruidenrijk gebied waarbij de bossages langzaam overgaan in struiken en uiteindelijk richting het watergebied. Waar meer het water en echt de waterrijke natuur een plek krijgen. Dat betekent, stedenbouwkundig hebben we dan vervolgens gekeken naar het programma en hebben we samen met de gemeente ook ontwerp gemaakt. Maar wij hebben nadrukkelijk gekeken hoe kunnen we dan een programma van 250 woningen vormgeven in dat gebied. En dat zie je dus ook dat we daar in deze opzet in zijn geslaagd. Waarbij wel nadrukkelijk is gezegd van ja, dit is een stedenbouwkundige oefening om in ieder geval de bouwmassa's met elkaar te bepalen. Maar waarbij straks bij de uitvoering ook met de partijen die het gaan realiseren wordt gekeken van hoe krijgen we het komen tot een ontwerp. Waarbij er wisselwerking is tussen het aantal woningen per vlek. Maar daarmee hebben we wel de bouwkundige hoofdlijnen en de bouwmassa's vastgelegd in een stedenbouwkundig plan en uiteindelijk ook in een bestemmingsplan. Nou, voor de beleving van de natuur. Oh ja, en dan is dit trouwens overigens de plek voor de innovatieve woonvorm aan de noordzijde. Die hebben we echt letterlijk losgelaten omdat dat een uitvraag wordt met CPO is ons meegegeven. Dus daar hebben we verder alleen maar ruimte gereserveerd om daar ook uiteindelijk dan met toekomstige bewoners vorm aan te kunnen geven. Waarbij aan de in de bossages, met name in het bosachtige gebied, een aantal ruimte is gereserveerd voor toekomstige appartementen, woonblokken naar de toekomst. Verkeerskundig is dus met name gekozen om aan te sluiten op de natuurinclusiviteit en de beleving in de wijk zelf. We hebben het hier met een aantal doorsnees in ieder geval proberen te vertalen, waarbij je dus tussen de woningen veel ruimte geeft voor groen en groen en beleving, waarbij de straatprofielen wat smaller zijn om parkeren in de straat zoveel mogelijk te voorkomen. En nadrukkelijk hier aan dit beeld is met name hier in de hoofdontsluiting van de woonwijk. Daar gaat natuurlijk een behoorlijk wat verkeer uiteindelijk overheen. Daar is er juist voor gekozen om het verkeer letterlijk hier een wat dominantere positie te geven. Waarbij geen woningen of erven ontsloten worden op die hoofdinfrastructuur, maar die te midden ligt van die wadi-infrastructuur. Zodat je daar ook meer een natuurlijke omgeving krijgt, ondanks dat daar de functie hoofdzakelijk verkeer is. Maar omdat je dat dan dus echt meer in een natuurlijke wateromgeving positioneert, krijg je dan toch meer die natuurlijke beleving, ondanks dat daar veel verkeer gebruik van zal gaan maken. Nou ja, natuurinclusiviteit betekent in eerste instantie de openbare ruimte, zoals we dat in ieder geval in het stedenbouwkundig plan net hebben laten zien. Maar daarnaast geldt natuurlijk ook dat er algemene maatregelen kunnen worden getroffen in de hele wijk. Dan moet je denken aan groene gevels en daken, nestgelegenheden voor vogels, vleermuizen, realiseren van insectenhotels, takkenrillen, dat soort zaken. En dan per biotoop, bosrijk, kruidrijk en waterrijk kun je natuurlijk ook kijken naar de gebouwgebonden, maar ook erfgebonden maatregelen. Waarbij bossen leest zich natuurlijk meer voor bomen, voor groene daken. Ja, die gaan dan op in die toppen van die bomen. Uiteindelijk dient dat natuurlijk ook in een bestemmingsplan te worden geregeld. Want uiteindelijk willen we natuurlijk allemaal bouwvergunningen zo snel mogelijk kunnen verlenen. Dat geeft het volgende beeld, waarbij ook weer hier nadrukkelijk het stedenbouwkundig plan weer tot uiting komt. Waarbij je de gele vlakken ziet, de gele vlakken de woonbestemmingen representeren. Dus het is uiteindelijk geregeld hoofdzakelijk in viertal bestemmingen. Bestemming groen voor de openbare ruimtes en groen en water. Bestemming verkeer voor de ontsluiting van de wijk en de woningen en de erven. De bestemming water. Met name nadrukkelijk aan de zuidzijde gelegen. Daar ligt natuurlijk ook het project van het waterschap, van de Bekerloop. En de woonbestemmingen zelf, de woonvlakken, waarbinnen dan bouwmassa's opgericht kunnen worden. Die bestemmingen zijn verder gereguleerd met een aantal zaken, in hoofdzaak bouwvlakken, voor de hoofdbouwmassa's van de woningen. Aangeduid met een aantal nadere aanduidingen waar de bijgebouwen bij de woningen worden geregeld. Bouwhoogte, aantal woningen per bouwvlak, per gele woonbestemming. Dat soort zaken zijn dan nader bepaald. Dat geeft dan ook wat vrijheden om in totaal 180 woningen te realiseren in fase 1. Maar afhankelijk van degene die het gaat realiseren, kan daar in de ene vlek net wat meer en in de andere vlek net wat minder woningen ontstaan. rekening houden natuurlijk met algemene regels als bouwhoogte, en et cetera. En natuurlijk inclusiviteit. Daarnaast zijn er nog een aantal flexibiliteitsbepalingen, dus met name voor het vervolg. Ook in de uitvoering enerzijds, dat het gaat over algemene afwijkingen en wijze bevoegdheden. Uiteindelijk is dit natuurlijk ook gewoon een papieren werkelijkheid. In de praktijk kan het allemaal net wat anders uitpakken. En dat betekent dat je af en toe wel eens een halve meter of een metertje tekort komt bij de uitvoering. En daar zijn dan de algemene afwijkingen en wijze bevoegdheden opgenomen om daarin te kunnen voorzien bij realisatie. Dus bij het verlenen van omgevingsvergunningen voor bouw of aanlegvergunningen. En tenslotte zijn er een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen en die zijn met name voorzien voor fase 2. De 70 woningen die al wel in het plan zijn opgenomen, maar niet rechtstreeks zijn mogelijk gemaakt. Dat zijn drie wijzigingsbevoegdheden waarmee innovatieve woonvormen, het gaat over een vlek hier, gestapelde woningen aan deze zijde en een aantal vrijstaande woningen en kavels die hier nog gerealiseerd kunnen worden. Dat was hem. Vragen?
Ja, dank u wel. Ik stel voor dat u even verderop plaatsneemt, dat u nog beschikbaar bent voor het beantwoorden van de vragen. Voor de commissie, het status van het stuk is opinierend. Wensen en bedenkingen, dus in principe één termijn waarin u vragen of opmerkingen kunt maken. Binnen het CDA. Meneer Van Eijden.
Dank u, voorzitter. Begin vorig jaar hebben wij de versnellingsagenda vastgesteld. Een versnelling in de woningbouw was en is nog steeds noodzakelijk. In aantallen, maar ook specifiek voor bepaalde doelgroepen. En dan met name bijvoorbeeld senioren en starters. Het is goed dat hierop is doorgepakt en nu tot een plan is gekomen voor Loverbos fase 3. Een ambitieus plan, kunnen we wel zeggen. Het plan omvat een groot aantal nieuwe woningen voor diverse doelgroepen, maar wordt ook gerealiseerd in een heel ander opzet dan wat wij doorgaans toch gewend zijn. In de vorm van een natuurinclusieve wijk. Als CDA vinden wij mooi dat dit is betrokken in dit plan. Bij realisatie van extra woningen is het ook belangrijk dat geïnvesteerd wordt in de groene uitstraling van de wijk. Water en natuur dienen een juiste plaats te krijgen. Daarom is het ook des te belangrijker dat hier al goed over na wordt gedacht, vroeg in het traject, bij de eerste opzet van het plan. Dat zien we hier terugkomen. Dieren, natuur en water krijgen ruimte. Wel is het belangrijk om de verhouding tussen de natuur en het wonen in de wijk goed in de gaten te houden. Dieren en mensen zullen in goede harmonie samen moeten leven. En de vraag hebben wij daarom of er zich problemen voor kunnen doen hieromtrent. Bijvoorbeeld bepaalde soorten dieren die beschermd zijn. Dieren die eventueel overlast kunnen veroorzaken bij de huizen, tuinen of andersom, dat mensen overlast kunnen veroorzaken voor de dieren. Hoe verhoudt zich dit? Als we dan kijken naar het aantal en type woningen dat terugkomt in het plan, kunnen wij ons in de basis goed vinden in het voorstel. In zijn algemeenheid hebben wij eerder ook aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat gebouwd wordt, met name ook voor starters en senioren. Hierbij zal het ene project zich natuurlijk wel beter voor een bepaalde doelgroep lenen dan een ander. En in deze situatie is het project wat verder toch wel gelegen van het centrum. Wat ons betreft dan ook logisch dat bijvoorbeeld minder specifiek ingezet wordt op seniorenwoningen. Voor deze doelgroep moet dan wel specifiek aandacht zijn in projecten dichter bij het centrum. Maar dat lijkt in de voorziene projecten goed te komen. We zien dat een ruim aandeel is voorzien aan starterswoningen. Hier zijn we erg blij mee. De starter heeft nog steeds zwaar te verduren op de woningmarkt. Dus om hen een kans te geven is belangrijk. Dat we actief inzetten op meer mogelijkheden voor de starters. Daarbij hebben wij wel de vraag, de natuurinclusieve ambitie die wij in deze wijk hebben, wat heeft dit voor impact op de woningprijzen? En daardoor ook wellicht, wat heeft dit voor impact op de ambitie die wij juist hebben om de woningen voor starters betaalbaar te houden? In de voorziene woningen zien wij daarnaast dat een minimaal percentage van 25% sociale huurwoningen ruim wordt gehaald. En dat bovendien ruimte wordt gegeven aan innovatieve woningbouwvormen. Beide punten voor ons als CDA belangrijk, dus goed dat dit terugkomt. Het wordt genoemd in het voorstel dat ruimte wordt gegeven aan het realiseren van de woningen in de vorm van ander soort concepten. Maar wij willen hier nog even de nadruk op leggen dat wat ons betreft echt open mag worden gestaan voor bijvoorbeeld vormen als CPO. Niet alleen maar het realiseren van de woningen in de vorm van projectontwikkeling, maar inwoners echt de mogelijkheid geven een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het plan en de kans geven om hun eigen woning te ontwikkelen. Dan nog een algemene opmerking bij de voorgenomen opzet van het plan. Het is goed dat de groene omgeving het uitgangspunt is in het plan. Maar het is ook belangrijk om op een goede manier te kunnen wonen. Hierbij hoort ook voldoende parkeergelegenheid. Nu is voorzien dat slechts 75% van de benodigde parkeercapaciteit wordt aangelegd. Ik snap dat het belangrijk is om alternatieve vervoersvormen te stimuleren, maar enkel het verminderen van de parkeerplaatsen en vervolgens er maar vanuit gaan dat dit automatisch leidt tot dit positieve resultaat, is wat ons betreft te kort door de bocht gedacht. Het is prima om hiernaar te kijken, maar altijd moet in het oog worden gehouden dat je hiermee niet de Astische inwoner tot overlast bent. Onderzoek eerst of hier überhaupt vraag naar is en hoe dit gefaciliteerd moet worden en neem dan maatregelen. Wij zijn hier kortom sceptisch over en wij willen dan ook dat hier nog eens goed naar wordt gekeken. Tot slot nog een kleine opmerking omtrent de bereikbaarheid. Ja, we gaan nu natuurlijk een andere verkeerssituatie krijgen, ook wellicht bij de Koestraat. We hebben daar natuurlijk nu wel al bestaande woningen en het is ook even goed kijken van hoe we daarmee omgaan met de bereikbaarheid tot deze woningen. In principe kunnen die woningen bereikt worden ook aan de achterzijde, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met pakketdiensten en dergelijke? Kunnen die op een goede manier wel bij die woningen nog komen aan de voorzijde? Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van de Kerkhof.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mooi, het ziet er mooi uit. Er wordt rekening gehouden met water, groen, dieren, mensen en dieren samen. Dieren en mensen samen, ja, dat is al gezegd door mijn buurman. Daar was al ongetwijfeld naar gekeken worden. Het is goed dat het even aangekaart wordt. Over dat alternatieve woningbouw, dat zit dan volgens mij dan in dat plan van die uitbreiding naar die extra 70 woningen. Zit er alternatieve woningbouw zit daarbij. Er zijn in het coalitieprogramma staan er wat dingen in. We hebben al eens een paar keer vanuit het algemeen belang geroepen. Kijk ook eens naar bijvoorbeeld een kraak, of als je dan toch kijkt naar alternatieve woningbouw. Dat zou ook mooi zijn, zeg maar, aangaande de ontwikkeling van de vergrijzing van onze oudere jeugd. Verder staat er 25% minimaal aan huurwoningen, sociale huurwoningen. En ik zie in het stuk staat nu al dat er minimaal 30%, of dat er in ieder geval 30% aangehouden moet worden. Als het voldoende is, is het voldoende. Maar de woningmarkt staat onder druk. Er zijn veel woningen nodig, veel starterswoningen. We hebben ook te maken met oorlogsvluchtelingen, we hebben te maken met statushouders en dergelijke. Ja, hoe gaat dat zich verhouden? Hebben wij voldoende woningen voor die mensen en hebben we dan ook nog voldoende betaalbare huurwoningen voor de mensen die onze kinderen die hier willen vestigen? Dus ja, die 30%, is dat goed opgebouwd? Is dat voldoende? Die starterswoningen, ik hoor mijn buurman zeggen betaalbare starterswoningen, maar ja, we horen nooit iemand zeggen van wat zijn betaalbare starterswoningen. Laat daar alsjeblieft goed naar kijken en kijk wat iemand die een salaris heeft, die starter is, kijk dan wat hij aan hypotheek kan nemen. Kijk hoe dat verhoudt, zeg maar, ten opzichte van de starterslening die we hebben. Daar moet gewoon echt goed naar gekeken worden, want anders beperkt het in de mogelijkheden voor mensen die willen gaan wonen. Dus ja, betaalbare starterswoningen, ja, maar dan moet het ook echt betaalbaar zijn en dan moet het ook passen binnen de kaders die we daaraan meegeven. Verder wordt er gesproken over het parkeren. Dus er wordt aan de hand van de berekening wordt er 75% aangehouden en 25% wordt gereserveerd eventueel voor meer parkeerplaatsen. Mijn buurman die maakt daar ook een opmerking over. Maar ja, als ik dan een beetje kijk naar de toekomst, dan kan ik me voorstellen dat binnen nu en 10, 20, 30 jaar je een aantal auto's beschikbaar hebt in een wijk. Je kunt via je app op de telefoon kun je ervoor zorgen dat om 7:30 morgens of om 7:00 morgens de auto voor komt rijden. Een volledig automatische auto. Dus ja, dat ziet er hartstikke mooi uit. Is het ook realistisch om het te denken dat het gaat gebeuren? Ja, het gaat gebeuren, maar hoe ga je dat dan doen? Dus wij zouden dan zoiets hebben, zo van ja, 75% en 25% reserveren. Het zou mooi zijn als je daar nog een grotere getal van maakt. Dus ik ga dan even de andere kant op als mijn buurman. En uiteraard moet het niet zo zijn dat er dadelijk een tekort aan parkeerplaatsen is. Dus daar moet gewoon echt goed over nagedacht worden. En wij vragen ons dan ook af of dat daar een communicatieplan ligt. Hoe gaan we dat realiseren? Gaan we alleen mooie plannen bedenken? En gaan we mooie plannen op papier zetten? Maar hoe brengen we dat naar die burger? Hoe gaan we ervoor zorgen dat die burger weet wat daar gaat gebeuren? Dat die burger gaat nadenken over hoe gaan we dat nou in godsnaam voor elkaar krijgen? Want het is ambitieus. Maar het moet gebeuren, het gaat waarschijnlijk ook wel gebeuren. Maar we vragen ons af, is daar een communicatieplan over? Kunnen we dat zien? Dan als laatste nog even over de fietsen wandelen, hartstikke mooi. Dan gaat het ook over de verkeersontsluiting, over de hoofdweg door de wijk heen. Maar dan is het ook onze vraag, is er een goede aansluiting dadelijk richting A67 en de N279? Gaat dat een knooppunt worden? Of gaat daar ook al over nagedacht worden? Zijn daar contacten over met de provincie? Of ligt die verantwoording bij onszelf? Is er zicht op of dat daar binnen de wijk gaat het goed, maar als het dadelijk naar de N279 gaat en de A67, dan gaat het natuurlijk dadelijk hartstikke fout. Is daarover nagedacht en hoe gaat dat opgelost worden? En verder, ambitieus plan, mooi plan, het ziet er hartstikke goed uit. Dus wij zijn blij dat dit gaat gebeuren en hopen dat dit ook allemaal snel kan gebeuren. Dankjewel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Eijden.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben ook een aantal opmerkingen en vragen. Ik ga even het lijstje af. Ja, we zijn ook positief over de natuur inclusief. Eigenlijk zouden eigenlijk bij alle bouwprojecten wel zo mogen zijn, denken we dan. Dus dat je bouwt en ontwikkelt vanuit landschappelijke natuurwaarden en die vervolgens versterkt. Nou, dat gebeurt hier, dat is mooi. We zijn ook positief over diversiteit, dus de mix van aanbod. Verdeling van sociale huur tot appartement tot starterswoning, dus mooi. Over de ontsluiting via de Koestraat heb ik een technische vraag gesteld. Die is voldoende beantwoord, maar daarop volgend heb ik er wel de opmerking van. In deze fase hebben we, nadat we deze fase hebben vastgesteld, gaan we pas nadenken over de toekomstige ontsluiting van deze uitbreiding, of de toekomstige uitbreiding. Ja, vinden wij een risico, dus we roepen toch op om er nu al de nodige ideeën en strategieën op los te laten, want regeren is vooruitzien. Dan plan voorziet in minder parkeerplaatsen en parkeren op strategische plekken. Nou, dat klinkt ook goed, maar ook de vraag van is dit realistisch? Ik bedoel, met het fenomeen deelauto's is men al 20 of 30 jaar bezig en het komt nog steeds niet van de grond. En Asten ligt niet aan het spoor, heeft geen treinstation, dus en krijg je met strategische, dus ook die aparte parkeerplaatsen, niet dat mensen ook voor het huis op de stoep gaan parkeren. Dus nogmaals, op zich een goed idee, maar het moet geen wensdenken worden waarmee we achteraf extra kosten moeten maken. Dan zijn we positief over het idee van de pakketsluis, waar pakketjes kunnen worden afgeleverd, heb ik in het plan gelezen. Dan heb je minder busjes door de wijk rijden. Vraag hierbij is ook weer, zijn er al genoeg ervaringen mee in andere gemeentes en kunnen we daar ons voordeel mee doen? Dan de vraag over de zienswijzers. De stuk ligt op het moment ter inzage. Zijn er al veel zienswijzers en is er al eventueel een bepaalde tendens in te zien? En dan de volgende is de tiny houses. Bij realisatie willen wij graag aandacht voor kwaliteit op de lange termijn. Dat zou eventueel kunnen in samenwerking met een woningbouwvereniging. Dus dat is een suggestie. En nu worden in dit plan 180 woningen gerealiseerd. Wanneer is de realisatie en het vergunningentraject van de overige 70? Dat wordt niet genoemd. Dus dat willen wij zeggen dat er haast is gewenst. De reden daarvan is duidelijk, denk ik, woningnood. Dus haast is gewenst, maar zoals altijd, de kwaliteit is ook belangrijk om erbij te betrekken. Dan het geluid. De berekeningen gaan uit van de huidige situatie, neem ik aan. Is dat voldoende toekomstbestendig? Als er in de toekomst dus meer verkeer over de N279 gaat, dus is er een marge in de berekening van het geluid. En dan hebben we in de vervolgfase de innovatieve woonvormen. Die gaan ook geregeld worden via de wijzigingsbevoegdheid. Dat is ook prima, want dan hou je de vaart erin. Wel de vraag om met name ook dus bij die toekomstige ontwikkeling de raad goed te betrekken. Maar dat lijkt me logisch. En de laatste vraag is, wie gaat het bouwen? Zijn er al gesprekken? Worden er al gesprekken gevoerd? En dan doe ik natuurlijk op, gaat er ook door lokale bouwers gebouwd worden? Tot zover.
Dank u wel, meneer Nissen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het plan is opgenomen in de versnellingsagenda. We zijn erg blij met de uitwerking van deze nieuwe woonwijk. Dat is een diversiteit aan woningbouwtypes, voor starten sociaal en innovatief. En de woonwijk is gethematiseerd in 3 delen, bosrijk, waterrijk en kruidrijk. Allemaal goed voor de natuur en biodiversiteit. We willen nog een aantal opmerkingen plaatsen bij dit bestemmingsplan. Ze gaan een beetje van de hak op de tak, maar dat is omdat het ook een vrij groot plan is. Wij zouden willen voorstellen om de te behouden bomen vast te leggen in het bestemmingsplan. We vinden het bijgebouwen vrij fors van omvang. Namelijk een grote nokhoogte van 3,25 meter. En wij vroegen ons af van ja, ik hoorde net dat die innovatieve woonvorm CPO betreft. Nou ja, is CPO nou innovatief? Dat vragen wij ons eigenlijk wel af. Ik denk dat er meer innovatieve woonvormen te verzinnen zijn dan CPO. En ook wat CDA ook aangaf en ook wel de tiny houses van meneer Van der Einde. Ik denk dat daar ook wel wat ruimte voor mag zijn in de woningbouwproject. Dat is toch al een aantal jaar, hebben we dat in de raad laten merken, hebben we dat ook al bij bijeenkomst laten merken. Ik denk dat het wel goed is om dat mee te nemen, dat we eigenlijk ja, misschien op individueel niveau of op iets kleiner niveau in plaats van CPO innovatieve woonvormen zouden we willen meenemen, want CPO zou eigenlijk ook gewoon in het bestemmingsplan zelf kunnen. Mijn eerste reactie zou zijn dat er een geluidswal nodig zou zijn naast de N279. Bij de Heezakkerweg is dat toen ook gebeurd. Daar zie je bij de Hulterman en bij de Albert van Kuikstraat zie je toch een vrij grote geluidswal. Een stuk wordt onderbouwd dat er niet gekozen is voor een geluidswal. Toch vinden wij het wel frappant van waarom op de ene plek wel en op de andere plek niet. Dan over water. Ja, het gebied is van oudsher een nat gebied. En er is ook een trend dat er zwaardere buien op ons afkomen door klimaatverandering. Op papier is er voldoende capaciteit berekend. Maar onze suggestie is om hoger in de berekening te gaan zitten en dan uit te gaan van een bui van 60 mm. Ondanks dat wel het wettelijk is, maar je hebt toch te maken met een heel nat gebied. En dan denken wij dat het misschien beter is om eens te kijken van naar een hogere normering, misschien 90 mm. In de stukken kwam ook naar voren dat een goede fietsverbinding belangrijk wordt gevonden, dat denken wij ook. Ja, neem ons mee in een eventuele zoektocht naar een goede fietsverbinding tussen de wijk en de rest van Asten. Je zou eventueel ook goed uit de voeten kunnen, misschien met de bestaande wegenstructuur. Dan het parkeren. Ik wil nog even reageren op Van den Einde. Dat parkeren, daar zit een reserve in. Dus als dat tekort aan is, dan kunnen er nog parkeerplaatsen worden aangelegd. Dus ik denk dat het wel goed geborgd is, hoe het parkeren nu is geregeld. En tot slot nog een opmerking over duurzaamheid. Ja, kijk waar je duurzaamheid goed kan borgen. Wij als PGA zouden er naar streven om duurzaamheid zoveel mogelijk in het bestemmingsplan op te nemen. Maar dat zou ook op andere plekken kunnen in bepaalde overeenkomsten met de projectontwikkelaar. We hadden ook gehoord in de bustour van de gemeente dat er een bepaald puntensysteem zou zijn. Nou ja, dat zou een oplossing kunnen zijn, maar wij denken dat er meer uit te halen valt dan het puntensysteem en het streven naar duurzaamheid. Met deze opmerkingen kunnen we het denk ik gewoon door. Dus tot zover.
Dank u wel, meneer Ling.
Dank u wel, voorzitter. Ja, mooi plan. Even aanhaken op het parkeerverhaal. Ja, de parkeerruimte wordt toch gereserveerd en kan ook in de toekomst snel worden uitgebreid. Dus dat is verder prima in ons oog. We dienen de wijk voor te bereiden op de infrastructuur voor elektrisch laden. Dat vinden we wel een belangrijk punt, dat we toch meer en meer elektrisch moeten gaan rijden. De omschreven doorloopplanning zoals in het plan omschreven dienen we te handhaven en te behalen. Gezien de bouwurgentie is elke vorm van vertraging eigenlijk onwenselijk. Graag zien wij ook hier de integratie van het welstandsvrij bouwen, zoals ook in Heuse Oost fase 3. Als dit eerder succes was, hebben we geen reden meer om aan te nemen dat het hier niet het geval zal zijn. Natuurlijk kunnen we kaders meegegeven worden die het karakter omschrijven zoals weergegeven in het voorstel. Graag zien we de ruimte voor de uitbreiding van de 70 woningen direct zo snel mogelijk gebruikt te gaan worden voor alternatieve woonvormen met een tijdelijk karakter. Er hoeft niet, wat ons betreft, niet lang mee gewacht te worden. Dat kan misschien sneller gebeuren. Woningen die snel te realiseren zijn en voor doorstroming geschikt zijn. Denk je bij ja, de bekende term tiny houses of bijvoorbeeld ook aan het concept Heijmanswoon. Iets dat snel gerealiseerd en ontwikkeld kan worden om aan de acute vraag voor de starters te voldoen. Tot zover, dank u.
Dank u wel. Alle fracties hebben wensen, bedenkingen kenbaar gemaakt, maar er zijn ook een aantal vragen gesteld. Ik geef wethouder Bankers het woord. Ik moet even kijken hoe de vragen doorgeleid of met uw stem een beetje zuinig omgaan.
Dat heeft u goed in de gaten.
Ja.
Vooropgesteld, dus mensen bedenkingen, dus wij hebben uw opmerkingen gehoord en die worden ook meegenomen bij de verdere ontwikkeling en dan komen we eventueel later op terug. Er zijn inderdaad een heel aantal vragen gesteld, mede gelet op mijn stem, maar ook het feit dat ik hier pas sinds kort portefeuillehouder van ben, wil ik voorstellen dat beide heren de vragen zo goed mogelijk beantwoorden.
Ik zal eerst even beginnen met parkeren, want daar hebben bijna alle partijen al iets over gezegd. Er wordt inderdaad gewoon voor 100% van de parkeernorm ruimte gereserveerd in het plan. Dus mocht het nodig zijn, kunnen we altijd uitbreiden. Het idee is wel, en dat zien we ook terug als je kijkt naar de cijfers van autobezit, dat die parkeernorm eigenlijk wat hoger is als het autobezit. Dus er zit ruimte tussen de parkeerplaatsen die je feitelijk echt nodig hebt en de parkeerplaatsen die je volgens de norm zou moeten aanleggen. En dat willen we met dit experiment ook bekijken hoe dat uitpakt. Dus we gaan ook kijken op welke plekken kunnen we die parkeerplaatsen in eerste instantie weglaten. En als dat tot knelpunten leidt, dan kunnen we ze alsnog op redelijk korte termijn realiseren. Dus ik heb daar op zich wel vertrouwen in dat dat goed komt. We hebben even kijken. De natuurinclusiviteit, effect op betaalbaarheid, daar is iets over gevraagd. Nou ja, dat is natuurlijk wel dat kan een spanningsveld zijn. Hè. Je kunt hele dure maatregelen voorschrijven. Bijvoorbeeld een groen dak is over het algemeen best wel een flinke investering. Wat dan weer effect heeft op de betaalbaarheid van je woning. Door dat puntensysteem waar we voor willen gaan kiezen, kun je bouwers en projectontwikkelaars de ruimte geven om voor de wat goedkopere maatregelen te kiezen. En op die manier toch de balans te zoeken tussen enerzijds die natuurinclusiviteit die je wenst en anderzijds de betaalbaarheid van die woningen. Dus wij hebben daar vertrouwen in dat op die manier tot het beoogde resultaat leidt. De Koestraat en de bereikbaarheid van pakketdiensten. Nou, de Koestraat blijft een verbinding voor onder andere landbouwverkeer. Dus het zal waarschijnlijk, dat moet allemaal nog uitgewerkt worden, maar waarschijnlijk wordt dat een fietsstraat waar dus ook nog steeds auto's overheen kunnen rijden. Alleen ze kunnen niet meer als doorgaand verkeer, zeg maar, richting de stegen. Maar dat betekent wel dat de woningen daar bereikbaar blijven. Even kijken. De zienswijze. Het plan heeft ter inzage gelegen. We hebben het ook naar de verschillende voorverlegpartners gestuurd. We hebben één inspraakreactie ontvangen van de eigenaar van de gronden ten zuiden van het plan. En voor de rest hebben we van de provincie een heel kort briefje gehad, dus dat was heel positief. Wij zijn het akkoord. En het waterschap had nog wat opmerkingen in technische zin, maar dat viel ook allemaal reuze mee. Dus eigenlijk qua inspraak gaan we echt de goede kant op. kijken. De overige 70 woningen, oproep wordt gedaan om dat zo snel mogelijk op te pakken. Ik denk dat dat is niet aan Dovermans oren gericht, dus dat gaan we zeker doen. Maar de vraag is, of we moeten wel even kijken naar de timing ook in relatie tot de regio, gemeente en provincie. Provincie zit nog steeds op 100% harde plancapaciteit. U weet wellicht dat wij de komende 10 jaar volgens de prognose van de provincie 550 woningen ongeveer mogen bouwen. Zodra we daar boven komen met onze plancapaciteit, dan gaat ergens een stoplicht op rood. Dus het is zaak om zo snel mogelijk die woningen ook te realiseren, die 180 woningen. En zodra we daar voldoende gerealiseerd hebben, dan is er weer ruimte in de plancapaciteit om weer nieuwe woningen toe te voegen. Dus dat gaan we zeker doen. De vraag over geluid zou ik dadelijk graag willen vragen of de heer Arts die wil beantwoorden. Is al bekend wie er gaat bouwen. Bergopwaarts zal in ieder geval de sociale huurwoningen realiseren. Die hebben al aangegeven dat heel graag te willen doen. Hebben daar ook al middelen en tijd voor gereserveerd. Dus dat kan dadelijk heel snel gaan. Daarnaast hebben we in het plan nog een perceel van ruim 2 hectare moeten kopen van Wanrooy. Projectontwikkeling. En daar hebben we ook een bouwclaim mee afgesproken. Eigenlijk hetzelfde als zoals we in fase 2 ook hadden, alleen deze bouwclaim is dan wel een stuk kleiner. Het zal gaan om 40, 45 woningen ongeveer, dus die zullen door Van Wanrooy gebouwd worden. De vrije kavels is natuurlijk aan de koper zelf om daar een bouwer voor te zoeken. En voor het overige zullen we nog op zoek moeten naar partijen die dat kunnen doen. Waarbij we de betaalbaarheid nadrukkelijk meenemen als eis om die partij te vinden. Even kijken. Volgens mij er zijn er een aantal vragen die Harm misschien kan beantwoorden.
Ja. Geluid. Ten aanzien van geluid is gevraagd van of daar alsnog niet een geluidsbol nodig is. Daarin zijn een aantal akoestische onderzoeken uitgevoerd. In eerste instantie hebben we gekeken of daar inderdaad daadwerkelijk geluidsmaatregelen nodig zouden zijn. Dat bleek voor een deel van het gebied. Alleen dat deel van het gebied is met name direct gelegen aan de N279. En daar is voor gekozen om daar met name de natuur de voorrang te verlenen. En daar dus geen woningen te realiseren in de eerste zone. Vervolgens geluidswaarde van 48 dB, dat is de voorkeursgrenswaarde, die wordt overschreden. Dus dat betekent wel dat er onderzoek is gedaan van hoe ziet dat akoestisch eruit. Vervolgens is ook gebleken dat de grenswaarde waar je echt aan moet voldoen, die wordt niet overschreden. Dus er is alsnog sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat in die woningen te garanderen. Alleen de vraag is dan van wat vinden we met elkaar acceptabel? Dat is niet, dan maak je ook een afweging die niet alleen gaat over het woon-leefklimaat in de woning, maar ook wat de financiële consequenties zijn om maatregelen te treffen om alsnog aan die 48 dB te gaan voldoen. En daar is een afweging gemaakt dat uiteindelijk wordt voor gekozen om dan met een hogere grenswaarde daar toe te staan. Bij geluidonderzoek wordt altijd gekeken naar een aantal verkeersbewegingen situatie zoals die nu is. Met een prognose voor over 10 jaar. Dus daar wordt daadwerkelijk rekening gehouden met. Er wordt getoetst van de verkeersbewegingen, prognoses van over 10 jaar. Dus dat betekent dat er ook rekening is gehouden met een verkeersgroei op en over de N279. Waarom de Heezakkerweg wel en N279 niet? Ja, dat heeft er helemaal met de situatie te maken. Heezakkerweg. Ik ken daar de situatie niet helemaal, maar dat heeft mee te maken met de asfaltverharding, de hoogte van het terrein, van de weg ten opzichte van de woningen en ook de afstand. Wat ik al zeg, we hebben toch gekozen om een bepaalde afstand te creëren door met name dat bosgebied en die verbindingszone voor migratieroute voor bestaande diersoorten die daar gebruik van maken, om die daar vorm te geven en daar dus geen woningen te projecteren. de vraag was ook nog van, ja, levert het problemen op als mensen en dieren samen gaan? En we hebben het over algemene diersoorten die in Nederland voorkomen, die we eigenlijk ruimte willen bieden. Dan moet je denken aan huismussen, merels, vleermuizen. Ja, dat soort eigenlijk de veel voorkomende soorten, maar die je dan ook in die nieuwe woonwijk gewoon de ruimte biedt om ook daadwerkelijk daar te kunnen blijven leven of te kunnen gaan leven. Maar nu is het één grote akker van 12 hectare en dat is voor een bepaald diersoort natuurlijk ook al bijna een woestijn. Maar ja, door maatregelen te treffen in huizen maak je de mogelijkheid om ze ook in woonwijken in te trekken. Ja, levert dat problemen op? Ja, volgens mij is dat ook een bepaalde perceptie. Er zijn heel veel goede voorbeelden van ingebouwde vogelverblijven en vleermuisverblijven in woningen. Ja, die geen overlast veroorzaken in andere voorbeeldprojecten.
Er stonden nog een aantal andere vragen op, kreeg ik net door van wethouder Bankers. Komen er voldoende betaalbare huurwoningen als we 30% realiseren? Nou, ik denk dat we dan echt, als we kijken naar Asten, we hebben nu op dit moment 21% sociale huurwoningen. Als we naar het volledige woningbezit kijken. Dus met 30% gaan we dat percentage in ieder geval verhogen en doen we echt wel substantieel iets. En het is ook denk ik zoeken naar een balans tussen een goede mix. Je wil ook denk ik weer niet een wijk die een te eenzijdig aanbod heeft. Dus met 30% kun je nog steeds die mix realiseren. Maar wel meteen ook een stap maken om substantieel meer sociaal te bouwen. Ligt een communicatieplan richting inwoners? Ligt er nog niet. Is wel de bedoeling dat we dat voordat we de verkoop starten, dat we daar ook een... In de vorm van een folder of moeten we even kijken hoe we dat gaan doen, maar dat er wel communicatie plaatsvindt richting de toekomstige bewoners. Omdat het toch een andere manier van wonen is dan men gewend is. Dus daar is zeker aandacht voor. Ontsluiting gaat eigenlijk vooral over, de vraag ging volgens mij over het knooppunt zelf, hè? De A67 en 279. Ja, dat is een... heel druk punt. Die zit eigenlijk al nagenoeg op zijn capaciteit en die gaat richting 2030 over zijn capaciteit heen. Is bekend. Ik weet ook dat daar bestuurlijk in de regio al heel veel aandacht voor is en dat daar elke keer op wordt gehamerd om daar iets aan te doen. Maar we weten ook dat dat een heel lastig proces is en dat het een uitdaging wordt om dat hoog op het prioriteitenlijstje te krijgen bij de provincie en het Rijk. Maar er blijft aandacht voor vanuit de gemeente Asten. De ontsluiting bij toekomstige uitbreiding, ja, dat hebben we in het stuk al beschreven. Hè. Voor fase 3 voldoet het Dillen nog, maar wil je eventueel nog meer woningen realiseren, dan zal er een betere ontsluiting moeten komen. Wij hebben daar al wel globaal naar gekeken, wat zijn eventueel opties, hoe zou je dat kunnen oplossen. Maar we hebben ervoor gekozen om dat in een later stadium te doen, omdat we dat ook samen met de omgeving willen doen. En we niet zomaar in één keer daar een oplossing neer willen leggen. En daarnaast zal die oplossing gewoon wat meer tijd kosten en daar kunnen we eigenlijk niet op wachten, omdat we nu zo snel mogelijk woningen willen bouwen. Dus vandaar die knip. Ervaringen met pakketsluizen in andere gemeenten, die zijn er ongetwijfeld. Volgens mij staat het in het stuk als een mogelijkheid. Niet per se dat we dat ook echt gaan doen. Maar het is wel de moeite waard, denk ik, om dat eens te onderzoeken. Dus op dit moment ken ik ze niet, de ervaring, maar daar zouden we zeker naar kunnen informeren. En een laatste vraag, innovatieve wonenvormen, kan dat ook iets anders zijn dan CPO? Jazeker, dat kan. In de motie die eerder door de Raad is aangenomen, werd zowel gesproken over innovatieve woonvormen als over vraaggericht ontwikkelen. Hè. Dus laat vooral de toekomstige bewoners zelf daarover nadenken. En dat is altijd een beetje zoeken. Vraaggericht ontwikkelen wil niet per se zeggen dat het ook innovatief wordt. En daar moeten we dan met elkaar denk ik eens over nadenken. Wat willen we? Willen we echt innovatief? Dat er echt iets van nieuws komt? Of willen we juist dat we gaan bouwen voor de inwoners en wat zij zelf willen? Vooralsnog
kunnen we, in ieder geval met de ruimte die we gereserveerd hebben in Loverbos 3, kunnen we beide kanten op. Dus daar kan absoluut iets innovatiefs komen en er kan ook CPO komen. Er werd ook gezegd dat kan eventueel zelfs al in die 180 woningen, die eerste fase die nu voor ligt. Dat klopt, dat kan ook meegenomen worden. Daar is ook ruimte voor. Dus daar, ja, we zijn daar flexibel in. En dan ben ik als het goed is echt door al vragen heen.
Ja, dankjewel. Ja, ik heb alle vragen ook afgevinkt, maar u gaat zelf over uw eigen vragen. Is dit een terechte conclusie dat alle vragen goed beantwoord zijn? Meneer Meijnen?
Ik heb één aanvullende vraag.
Een aanvullende vraag, oké.
Ik heb van mijn collega de heer Van Bommel gekregen. Een goede vraag over... is het mogelijk om op te nemen dat bijvoorbeeld parkeren in de voortuin verboden kan worden? Ik had een opmerking gemaakt met mijn betoog over gaan ze niet op de stoepen parkeren of voor de huizen parkeren als die parkeerplaats elders ligt. Dus dat is de vraag.
Ja, dat valt te regelen. Kijk, we zijn ook nog aan het kijken van hoe we de maatregelen met het puntsysteem verder kunnen verfijnen. En er wordt ook nagedacht over hoe je dan erfverhardingen bijvoorbeeld kan beperken. In verband met water en dergelijke. Ja, goed, dat hangt natuurlijk nou samen met deze vraag. Als je dat kan regelen, kan je zoiets ook regelen.
Ja, oké. Okay. Ik beschouw dit nog even als een eerste termijn. Dan stel ik vast dat u een tweede termijn wenst. Nee?
Even ingaan op alle vragen beantwoord zijn. Ja. Ik weet niet of dat ik het echt als een vraag geformuleerd had, maar voor 25% en 75% wordt er aangegeven wat betreft die parkeerruimte. En ik heb even opmerking gemaakt van het zou mooi zijn als we de bewoners konden uitdagen om misschien niet 25%, maar misschien ook een hoger percentage te kunnen realiseren. Net zoals mijn buurman zegt, van meerdere mensen maken ons zorgen of dat er voldoende parkeerruimte gereserveerd gaat worden. Maar het zou ook zo mooi zijn als in dat communicatieplan wat er dan nog gaat komen, dat je een goed plan opstelt en dat je mensen uitdaagt om innovatief te zijn, om juist te kijken van kunnen we het niet als de eerste gemeente in Nederland, dat we zeg maar hogere waardes kunnen gaan bereiken. Waarbij je gebruik kunt gaan maken van pedelecs, een goede verbinding richting het station in Deurne, want met een pedelec stelt er helemaal niks voor. Dus de uitdaging ligt in dat communicatieplan en laat mensen meedenken en ja, daag iedereen uit. Misschien is er wel veel meer mogelijk.
Kan ik constateren, ja oké, okay. Dan maak ik nu officieel een laatste termijn. U wenst dus een tweede termijn, dus ik begin vooraan. Niet het geval, meneer Nissen.
Over dat puntensysteem, van hoe kwam dat eruit te zien en komt dat nog in de commissie terug, was eigenlijk mijn vraag erbij.
Hoe dat puntensysteem eruit komt te zien, daar zijn we nu druk mee doende, dus daar kan ik nog geen compleet antwoord op geven, maar ja, uiteindelijk zal het globaal zo zijn dat we stellen, u moet een aantal punten halen, anders krijgt u geen vergunning. En voor bepaalde maatregelen kunnen een bepaald aantal punten gehaald worden. En dat wordt eigenlijk een soort van keuzemenu waar mensen een aantal maatregelen uit kunnen kiezen. Komt dat nog terug in de commissie? In mijn ogen niet apart. Uiteindelijk wel bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Dan met uw aanzet als raad. En ja, dan komt dat ook terug.
Goed, dan kom ik nu tot een afronding van dit agendapunt. Ik dank de heren Arts en Van Oetelaar voor de presentatie en voor het beantwoorden van de vragen. Het college neemt kennis van uw wensen en bedenkingen en daarmee sluit ik dit agendapunt af. En nemen we even een korte break voor het opbreken van het scherm.